Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. Het thema voor vandaag is het eerste liefdesverhaal van de Bijbel uit Genesis 24. De voorganger is dominee Daniel Timmerman. En hij zal ons uitleggen waarom dit liefdesverhaal niets met Valentijn te maken heeft. Mijn naam is Francine Wattel. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop van de dienst staan de voorganger en ik voor in de kerk. En u bent welkom met vragen en opmerkingen over de dienst of over onze gemeente. De organist is Jaap Mulder en zoals u ziet speelt de band ook vanmorgen in de dienst. De kinderen van kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar, evenals die van tienergroep 1. De collecte is voor het Sisanani project. Dan een mededeling over volgende week zondag, de dienst waarin we Heilig Avondmaal zullen vieren. Daar hoort ook een foto of een plaatje bij. Zingen maakt blij. Volgende week zondag, 22 februari, vieren we dus het Heilig Avondmaal. 'S Middags willen we dit om 5 uur vieren in een zangdienst. Er is dan ook een band. Het is de bedoeling dat we een stuk of 10 liederen zingen, verdeeld over 4 blokjes. Dominee van der Dussen nodigt u uit hem suggesties te doen voor liederen. Graag voor aanstaande dinsdag. De bloemen gaan vandaag naar Dolf van der Weert. En wie wil die bij hem bezorgen? Ja, Lidi, dankjewel. We zingen nu samen met de band het lied Met Open Armen. Op de site Schrijvers voor Gerechtigheid staat het volgende intro voor dit lied. En dat is Anthony Fountain die dat schrijft. En hij zegt: ik was betrokken bij de Vluchtkerk, een gekraakte kerk in Amsterdam, waar we een vluchtelingenkamp voor afgewezen asielzoekers opgezet hadden. Als er hoogwaardigheidsbekleders kwamen, dan stond er altijd een delegatie van de vluchtelingen bij de deur, die hen welkom heten met de woorden: welkom met open armen. Ik vind dat iedereen die een kerk binnenstapt deze woorden zou moeten horen. Met open armen gaat vooral over welkom zijn. Sommige mensen vinden de tekst een beetje hoogdravend. Ze zeggen dan tegen me: ja, maar zo goed als dit is onze kerk helemaal niet. Dat is ook bijna niet mogelijk. De tekst is vooral geschreven als een ambitie, om de lat voor onszelf hoog te leggen. Ik hoop dat mensen het lied daarom vooral zien als een aansporing. Na een moment van stilte, belijdenis en groet zingen we gezang 444, vers 1 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Er is een moment van stilte. Wij verwachten het vanochtend niet van onszelf. Nee, onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God, onze Vader, dankzij de Heer Jezus Christus. Amen. Een groot deel van onze stadsgenoten nog lekker aan het carnaval vieren is, gaan wij alvast beginnen met 40 dagen tijd, met het paasproject. En er is een sketch voor ons voorbereid door Eva en Josien als introductie op het paasproject van de kinderbijbelgroep. En het heet God wint. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus kom maar naar voren.
Ja, en alle kinderen van de kinderbijbelgroepen mogen naar voren komen. Dan kunnen jullie het goed zien. Goedemorgen allemaal, jongens en meisjes. Jullie zijn natuurlijk heel benieuwd waar de sketch over gaat. En het gaat over een nieuw quizprogramma op televisie. Nou, we hebben een nieuwe showmaster ook aangenomen. En dat is Josien. En ik ben heel benieuwd, Josien, hoe deze quiz eruit gaat zien. Misschien wordt het wel een nieuwe hit op tv.
Welkom allemaal. En welkom bij de quiz Horen, Ruiken, Voelen quiz. Want ik heb iemand uit het publiek nodig die mee wil doen. Eva, kom naar voren. Applaus! U mag aan het rad draaien. Ik heb een vraag over ruiken. Hoe kun je ruiken dat God er is? Applaus, die is goed. U mag weer aan het rad draaien. Zien. Hoe kun je zien dat God er is? Applaus. U bent door naar de volgende ronde. U mag weer aan het rad draaien. Een vraag over horen. Hoe kun je horen dat God er is? U mag ook iemand uit het publiek vragen. Applaus! En voelen. Hoe kun je voelen dat God er is? Weet Niklas het? Applaus! U hebt deze quiz gewonnen. Applaus!
Dankjewel Josien, dankjewel Eva. Nou, in deze quiz hebben jullie gezien dat Eva de winnaar is. Nu is het zo dat we tot aan Pasen gaan werken aan het thema God wint. Want God is ook winnaar. En in de Bijbelverhalen die jullie de komende weken gaan horen, gaan jullie ontdekken hoe God heeft laten zien dat Hij winnaar is. En je kunt het voelen, je kunt het horen, je kunt het zien, je kunt het ruiken. En hoe? Dat gaan jullie komende weken dus ontdekken. En deze week gaat het over een meneer die niet kon voelen. Hij kon niets voelen in zijn benen. Nou, als je niet kunt voelen in je benen, kun je niet lopen. En lig je dus heel de dag in bed. Zacht kussentje erbij, want als je heel de dag moet liggen, dan wil je wel zacht liggen. Nou, en hoe dat verhaal verder gaat met die meneer die niet kon voelen en alleen maar in bed kon liggen, dat gaan jullie straks bij de kinderbijbelgroep horen. Jullie mogen naar de kinderbijbelgroep.
We gaan nu stilstaan bij Gods wil voor ons leven, zoals dat ons wordt verteld in Galaten 5. Galaten 5 gaat over de echte vrijheid. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik, Paulus, herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. We gaan nu zingen. Om te beginnen een lied waarmee we onze kleinheid en ook onze fouten belijden aan God. Het is een zangblokje, het eerste lied 168, meteen aansluitend 135. En als laatste lied van het zangblokje opwekking 733. En laten we dat lied staande zingen. samen gaan bidden. Ja, dat is waar het om gaat. Onze machtige hemelse Vader, trouwe God. Dat we uw grote naam verheerlijken. En dan is het leven ook goed. Alles wat er op onze weg komt, zelfs als ons leven hier eindigt, dan is wat blijft dat we van u zijn en dat we u voor eeuwig mogen loven en dicht bij u mogen zijn. Heer, dank u wel dat we in een kerkdienst daar soms iets van kunnen proeven, iets van kunnen voelen, iets van kunnen ervaren. Als we samen zijn in aanbidding voor u, in het prijzen van uw heilige naam. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid die binnenvalt in ons leven. Zoals het licht vandaag ook binnenvalt in dit kerkgebouw. Dank u, Heer. En we willen nu de Bijbel gaan openen. En dan vragen we u met eerbied en verwachting dat het licht van uw woord binnenvalt in ons leven. We gaan een stuk oude geschiedenis lezen. Maar we verwachten, Heer, en hopen en vragen dat ook aan u, dat het zo mag gaan dat het is alsof u vandaag direct via deze woorden tot ons spreekt. Wilt u mij helpen om uw woord te vertolken? Ons allemaal helpen, Heer, om de vruchten te plukken. Wilt u ons zo zegenen? Heer, wij weten ons bevoorrecht dat we hier bij elkaar kunnen zijn en deze dienst met elkaar kunnen vieren. We bidden u, Heer, met klem voor onze vervolgde geloofsgenoten. Geef ook hen vrijheid, geef hen volharding alstublieft. We bidden ook voor de vervolgers, dat u hen wilt zegenen met een zacht hart, met berouw en liefde in hun hart. Zegen zo uw kerk alstublieft, wereldwijd, op deze zondag. Ook de christenen met wie we ons verbonden weten in deze stad. Heer, dat vragen we u. In de naam van Jezus onze Heer. We prijzen u. Amen. Het is al aangekondigd bij de mededelingen. De schriftlezing is uit Genesis 24. Lang hoofdstuk. We gaan hem niet helemaal lezen. William Relieveld zal vandaag voor ons de schriftlezing verzorgen.
Abraham was inmiddels op hoge leeftijd gekomen. De Heer had hem in alle opzichten gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste knecht, die het beheer had over zijn hele bezit: leg je hand in mijn lies. Ik wil dat je me bij de Heer, de God van hemel en aarde, zweert dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de Kanaanieten, tussen wie ik hier woon. Ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan kom, naar mijn familie, en dat je daar voor mijn zoon Isaak een vrouw zoekt. De knecht antwoordde: misschien weigert die vrouw met mij mee te komen naar dit land. Moet ik uw zoon in dat geval terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt? Nee, zei Abraham, je mag mijn zoon onder geen beding daarheen terugbrengen. De Heer, de God van de hemel, die mij heeft opgedragen weg te gaan bij mijn naaste verwanten en mijn geboorteland te verlaten, en die mij onder ede beloofd heeft dat hij dit land hier aan mijn nakomelingen zal geven, hij zal zijn engel voor je uitsturen, zodat je daar een vrouw voor mijn zoon zult vinden. Mocht die vrouw weigeren met je mee te gaan, dan ben je van deze eed ontslagen. Maar breng mijn zoon in geen geval daarheen terug. Hierop legde Abrahams knecht zijn hand in de lies van zijn meester en zwoer hem te zullen doen wat hij gevraagd had. Hij nam 10 van de kamelen van zijn meester en begaf zich op weg met allerlei kostbaarheden die hij van zijn meester meekreeg. Zo ging hij naar Aram, naar Haraim, naar de stad van Nagor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. Het was tegen de avond, omstreeks de tijd dat de vrouwen de stad uitgaan om water te putten. Toen zei hij: Heer, God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan. Ik sta nu bij deze bron en de meisjes uit de stad komen hier straks water putten. Het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen om mij te drinken te geven en dat antwoord: ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Laat dat het meisje zijn dat u hebt bestemd voor uw dienaar Isaac. Als hij zo reageert, zal ik weten dat u mijn meester genegen bent. Hij was nog niet uitgesproken of Rebecca kwam de stad uit, de dochter van Betuel, die de zoon was van Milka, de vrouw van Abrahams broer Nagor, met haar kruik op haar schouder. Ze was een heel knap meisje, een maagd nog, er had nog nooit een man met haar geslapen. Ze liep naar beneden, naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer terug. De knecht snelde haar tegemoet en vroeg haar: mag ik alsjeblieft wat water drinken uit je kruik? Ga uw gang, heer, antwoordde ze. En dadelijk liet ze de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen hij genoeg gedronken had, zei ze: ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg hebben gehad. En meteen goot ze haar kruik leeg in de drinkbak en haastte ze zich terug naar de put om opnieuw water te halen. Ze putte water voor al zijn kamelen. Zwijgend sloeg de man haar gade, terwijl hij zich afvroeg of de Heer hem had doen slagen of niet. Toen de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde hij een gouden neusring tevoorschijn die wel een halve shekel woog en 2 gouden armbanden die 10 shekel zwaar waren. Mag ik je vragen van wie je een dochter bent? Vroeg hij. En is er misschien in je vaders huis zoveel ruimte dat wij daar kunnen overnachten? Ik ben een dochter van Betuel, de zoon van Milka en Nagor, antwoordde ze. En jazeker, we hebben stro en meer dan genoeg voer en ook plaats om te overnachten. Toen viel de man op zijn knieën, boog zich neer voor de Heer en zei: geprezen zij de Heer, de God van mijn meester Abraham, die mijn meester zijn genegenheid en trouw niet heeft onthouden. De Heer heeft mij naar het huis van mijn meesters verwanten gebracht. Het meisje rende naar huis, naar haar moeder, en vertelde wat er was gebeurd. Dus nu slaan we een stukje over. In dat stuk, vervolgens wordt de knecht van Abraham ontvangen in het huis van Rebecca's familie. Hij vertelt wat het doel van zijn reis is en dat God het zo heeft geleid dat hij Rebecca ontmoette bij de bron. De familie stemt daarom toe in een huwelijk van Isaac en Rebecca. En dan lezen we verder bij vers 54. Zodra ze de volgende morgen waren opgestaan, zei hij dat hij nu graag terug wilde gaan naar zijn meester. Maar Rebecca's broer en haar moeder zeiden: laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven. Daarna mag ze met u mee. Hij antwoordde echter: houd mij niet op nu de Heer mij heeft laten slagen. Sta me toe te vertrekken en terug te gaan naar mijn meester. Laten we het meisje zelf roepen, zeiden ze, en haar vragen wat zij wil. Dus riepen ze Rebecca en vroegen haar: wil je met deze man meegaan? Ja, antwoordde ze. Toen namen de familieleden afscheid van Rebecca en ook van haar voedster en van Abrahams knecht en zijn mannen. Daarbij zegenden ze Rebecca met de woorden: zuster van ons, wij wensen jou 1000 x 10.000 nazaten toe. en mogen de stad van de vijand hun in handen vallen. Rebecca en haar dienaressen maakten zich klaar, bestegen de kamelen en reden achter de knecht aan. Zo vertrok hij met Rebecca. Isaac, die in de Negev woonde, was naar de bron Lahai Roi geweest. Tegen het vallen van de avond ging hij het veld in om daar te treuren. Toen hij opkeek, zag hij plotseling kamelen naderen. Ook Rebecca keek op. Zodra ze Isaac zag, liet ze zich van haar kameel glijden. "Wie is die man die ons daar in het veld tegemoet komt?" vroeg ze aan de knecht. "Dat is mijn meester," antwoordde hij. Daarop bedekte ze zich met haar sluier. De knecht vertelde Isaac wat hij allemaal gedaan had. Daarna bracht Isaac Rebecca naar de tent van Sara, zijn moeder. Hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder.
Best vreemd, hè? Hoe dat ging in die tijd. Hoe Isaac en Rebecca bij elkaar kwamen. Best vreemd. Maar ja, stel je nou voor dat er iemand uit de tijd van Isaac en Rebecca in onze tijd rond zou lopen. Een poosje geleden zat ik met wat oude studievrienden ergens wat te drinken op een terrasje. En op een tafel naast ons zat een jong stel. En je kon merken dat het iets van een date was. Beetje zenuwachtig. Durfden elkaar nog niet helemaal zo goed aan te kijken. En wat opvallend was, is dat ze de hele tijd, nou bijna de hele tijd, naar de telefoon keken. En nog weer een tafel verder zaten wat oudere mensen. En die zaten echt zo te kijken van wat is dat toch wat vreemd. Ja, bij ons gaat het dus echt anders. Echt anders. In onze tijd, hoe vinden een jongen en een meisje elkaar? Nou ja, er wordt gedate op allerlei manieren. Ook via dating sites. En je onderhoudt contact met elkaar op allerlei manieren. Waar je vroeger, als je verkering had, misschien elkaar 1 of 2 keer in de week zag. Ben je nu misschien wel 24 uur per dag met elkaar aan het appen. Dat is echt heel anders. Echt heel anders. Was het vroeger beter? Is het nu beter? Ik weet het niet. Het is alleen anders. En dat zien we dus als we zo'n stokoud verhaal lezen uit Genesis 24 over hoe het toen ging. Het is anders. Elke tijd en elke cultuur heeft weer zo zijn eigen manieren waarop mensen relaties beginnen, een partner zoeken. Nou, het is echt anders in die tijd. Genesis 24, hoe ging het daar? Nou, er moest een huwelijk zijn voor Isaac. En dat werd zoals het toen gebruikelijk was, geregeld tussen families. Alleen de familie van Abraham woonde zo ver weg. En dus werd de knecht als een soort relatiebemiddelaar op missie gestuurd. En moest ook laten zien, de familie van Abraham is vermogend 10 kamelen vol geschenken. Dat was echt enorm veel. Want in die tijd was een huwelijk in de eerste plaats een kwestie van 2 families maken een afspraak met elkaar. En er moet ook een bruidschat worden uitgewisseld. Dat gaat om vermogen. Echt anders. Maar zo ging het toen. En dan zie je het dus gebeuren dat Isaac en Rebecca met elkaar trouwen zonder dat ze elkaar ooit gezien hebben. Heel vreemd voor ons. Toen helemaal niet vreemd. En in sommige culturen gebeurt het nog zo. En het bijzondere is dat het dan toch heel mooi afloopt. Want er ontstaat liefde. Het staat in vers 67, helemaal aan het einde van de geschiedenis. Isaac nam Rebecca tot vrouw en ging van haar houden. En dat is dus het eerste liefdesverhaal uit de Bijbel. Want dit is de eerste keer dat het woord liefde gebruikt wordt voor de liefde tussen man en vrouw. Het woord liefde komt 1 keer eerder voor in Genesis 22, maar daar gaat het dan over de liefde van Abraham voor zijn zoon. Maar hier gaat het voor het eerst over de liefde tussen man en vrouw. Uit zo'n hele vreemde voorgeschiedenis ontstaat liefde. En daar wil ik het op deze zondag na Valentijnsdag over hebben. Over de liefde. En waarom wil ik het daarover hebben? Omdat de liefde zo enorm belangrijk is. Na je relatie met God is de relatie met iemand met wie je je leven deelt toch echt wel het belangrijkste. En daarom is het zo belangrijk om van tijd tot tijd het licht van Gods woord te laten schijnen over relaties. Of over je zoektocht. Of je gemis daaraan. Maar, zoals al in de intro al van deze dienst al werd gezegd, ik ga eerst een paar dingen zeggen waarom deze tekst vooral niet over Valentijnsdag gaat. Het is geen Valentijnspreek in de eerste plaats, omdat de boodschap van Genesis 24 is, Isaac mag geen vrouw uit Kanaan hebben. Het gaat hier niet over het zoeken van een levenspartner in het algemeen. Want dat was niet echt een probleem. Toen. Want ik zei al, het ging in die tijd vooral om, nou ja, dat je voldoende vermogen had en dat het familievermogen behouden bleef. Dus voor iemand met een rijke pa zoals Isaac was het wel op te lossen. Nee, het was niet zozeer de zoektocht naar een partner, maar met wie trouw je? Daar gaat het om. En daar is Abraham ook zo bezorgd over. Abraham, die aan het eind van zijn leven is gekomen, die zegt tegen zijn knecht, ik wil dat je me bij de Heer zweert dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de Kanaanieten. Kanaanieten. De bewoners van het land waar Abraham als vreemdeling is komen wonen. Met een heel eigen levensstijl. Met praktijken waar de Bijbel heel duidelijk over zegt, is niet goed. Er gebeuren dingen waar je niks mee te maken moet hebben. En Abraham zegt, nee, ik wil nou niet dat Isaac straks, als ik er niet meer ben, met een meisje uit het dorp hiernaast er vandoor gaat. Dat gaat niet goed. Jij moet ervoor zorgen dat het anders gaat. Ik wil dat je teruggaat naar het land waar ik vandaan kom. Dat je daar een partner zoekt, voor mijn zoon. Want Abraham had zo'n geweldige belofte gekregen van God. God had tegen hem gezegd, ik ga iets speciaals met jou beginnen. Ik ga van jou een groot volk maken. En dit land is voor jouw familie. En jullie worden een volk speciaal voor mij. Maar ja, als Isaac zou trouwen met een meisje uit Kanaan, een dorp verderop, dan zouden ze misschien als ze kinderen krijgen nog wel vertellen over, ja, opa Abraham, die had iets bijzonders meegemaakt met God. En die had ook wel iets dat wij een bijzondere familie moesten zijn. Daar moet je maar aan denken. Maar ja, dan zou het maar zo kunnen verwateren. En de achterkleinkinderen van Abraham, wat zouden die er nog van weten? Wat zouden die er nog aan doen? Abraham, ja, dat is zo lang geleden. Wij leven toch nu, vandaag, in dit land, met deze mensen? En daar was Abraham bang voor. Dat het grote verhaal van Gods belofte zou stoppen. Als Isaac de verkeerde partner zou treffen. Dus geen vrouw uit Kanaan. Isaac moet iemand vinden die bereid is om ook te luisteren. Naar de stem van God. Die ook het wil wagen met de belofte van God. Dat is Rebecca. En over haar gaat het eigenlijk. Dat is het tweede puntje. Het gaat niet over Isaac in Genesis 24. Het gaat niet over Isaac die aan de vrouw moet. Want Isaac is eigenlijk bijna niet in beeld. Pas aan het einde van de geschiedenis lezen we dat Isaac in het veld zit. Maar het initiatief komt bij Abraham vandaan en bij de knecht van Abraham. En in het middelpunt staat Rebecca. Eigenlijk was ik daar helemaal niet zo op mee bezig. Ik was gespitst op, nou ja, ik wil een preek gaan maken over de liefde en over relaties. En ik ben zelf een man, dus ik keek heel erg naar deze geschiedenis vanuit het perspectief van Isaac. Maar toen werd ik er later door bijbeluitleggers op gewezen. Nee, maar het gaat eigenlijk over Rebecca. Zij is de hoofdrolspeelster. Want zij wordt hier neergezet als een tweede Abraham. Je kent het verhaal waarschijnlijk wel van Abraham. Abraham die op een gegeven moment van God de opdracht krijgt. Ga weg uit jouw vertrouwde omgeving. Ga naar het land dat ik jou wijzen zal. En ik zal jou zegenen. En Abraham, vreemd genoeg, die vertrouwt op de stem van de Heer. Terwijl die God niet zag. Terwijl hij ook helemaal niet wist waar hij dan precies naartoe moest en hoe dat zou gaan. Maar hij doet het gewoon. Nou ja, gewoon. Hij doet het in geloof. En dat is wat Rebecca hier ook doet. Rebecca is de vrouwelijke Abraham. Ze hoort een verhaal over een knecht die vertelt, nou ja, het is zo geleid door de Heer. En de Heer heeft mijn Heer Abraham gezegend en die zegen gaat naar Isaac. Ze hoort iets over God. En waar haar familie zegt van, nou ja, rustig aan, wacht maar eventjes. Zegt zij, ik ga mee. Ik ga doen dezelfde route afleggen die Abraham aflegde. Een route, zou je kunnen zeggen, in geloof. In vertrouwen. Ze gaat het avontuur aan met God. En dat is dan ook de belangrijkste boodschap van Genesis 24. Dat we Rebecca als onze moeder in de Heer volgen. Ik weet niet hoe het allemaal zal gaan, God. Maar ik hoor vandaag uw woord in de Bijbel. En u zegt tegen mij, vertrouw op mij. Ik heb een plan met je leven. En we gaan op weg naar die grote bruiloft. Naar de ontmoeting met de bruidegom Jezus Christus. Daar ga je naar naartoe. Ik weet niet hoe precies, hoe het zal zijn. Maar ik vertrouw u, Heer. Ik ga op weg. En dan doe je zoals Rebecca deed. En dan mag je weten dat God je zegent. Want dat is een mooi detail in de tekst. De naam van Rebecca in het Hebreeuws rijmt op het woord zegen. Zoals Abraham de gezegende van de Heer is, zo wordt Rebecca hier gezegend. Als je doet zoals zij. Als je op weg gaat met het woord van God, dan word je gezegend. Het gaat om Rebecca. De laatste opmerking is dat het echt een andere cultuur is. Daar begon ik net mee. En dat onderstreep ik nog een keer. Het is geen Valentijnspreek, omdat wij in zo'n andere tijd wonen. Wij denken over romantiek. Het huwelijk is iets van één jongen, één meisje. En die vinden samen iets moois. En het is zo anders hier. Hier is het huwelijk veel meer een familiekwestie. Dus dat maakt dat we niet 1, 2, 3 de sprong kunnen maken naar Valentijnsdag. En toch. En toch kunnen we ons erin herkennen. Want die zoektocht naar liefde, naar iemand om je leven mee te delen, een maatje, die is toch van alle tijden. Er zit iets in wat blijvend is. En juist in deze tijd zijn er zoveel mensen die zich kunnen herkennen in Isaac. Die leuke jongen, dat leuke meisje, die nog steeds niet de ware tegengekomen is. Nou ja, en daarom ga ik vanuit Genesis 24 toch een soort Valentijnspreek houden. Genesis 24 over de liefde. 4 dingen over de liefde. Dan is het klaar. Genesis 24, het eerste wat hier naar voren komt is, het is zo'n geweldig geschenk. Liefde, de liefde tussen man en vrouw, dat is iets wat het leven glans geeft. En dan staan we toch even stil bij Isaac. We ontmoeten Isaac op een heel kwetsbaar moment in zijn leven. Zijn moeder, Sarah, is gestorven. Zijn vader, Abraham, aan het einde van het leven. Straks staat hij vooraan in de rij. Moet hij leiding geven aan het familiebedrijf, aan de clan die daar woont in een vreemd land, tussen mensen die geen familie zijn. Dan staat er 's avonds, gaat hij naar het veld om te treuren. Het woordje treuren, dat is niet helemaal duidelijk wat dat nou betekent. Sommige vertalingen zeggen hij gaat daarheen om te mediteren of te bidden. In ieder geval, hoe het ook precies zit. Je merkt dat Isaac het niet makkelijk heeft. Er is gemis in het leven van Isaac. En dan die prachtige zin. Je zou er zo een film bij kunnen maken. Hij zit daar te treuren of te bidden of wat dan ook. En hij slaat zijn ogen op. En die komt daar aan. De vrouw van zijn leven. En ook Rebecca kijkt op. En je kunt je voorstellen dat ze in een flits oogcontact hebben. Prachtig. En je voelt als lezer aan, ook al ken je de afloop, maar je voelt aan, hier gaat iets moois gebeuren. Hier gaat iets opbloeien. Hier komt de glans weer terug. Mooi. Isaac krijgt een maatje naast zich om samen het familiebedrijf te leiden. En wat een wonder. Dat maatje wordt ook nog zijn geliefde. Wat een rijkdom. Wat een zegen. Liefde is een geschenk van God. Het tweede, wat we uit Genesis 24 kunnen zeggen over de liefde, is dat we God, die de bron van de liefde is, mogen betrekken bij onze zoektocht. Want dat is toch wel heel opvallend hoe dat hier gaat. He, die knecht krijgt de onmogelijke opdracht om in een onbekend land iemand te vinden die dan zou moeten passen bij de zoon van zijn baas. Nou ja, gaat maar regelen. En er zijn allerlei bezwaren natuurlijk. Om maar eens een hele logische te noemen. Wat nou als ze niet mee wil? Nou ja, wat dan? En Abraham, die zegt ja, nou ja, de Heer zal zijn engel voor je uitsturen. Dat heeft hij bij mij ook gedaan. En later staat dat ook in de Bijbel over Israël in de woestijn. De Heer stuurt zijn engel voor je uit. Vertrouw daar nou maar op. En dan wordt het nog bijzonderder, meer bijzonder. Dan heeft die knecht die reis gemaakt. En dan komt hij aan bij een stadje in het stamgebied van Abraham. En wat doet hij dan? Dan gaat hij bidden. Het is tegen de tijd dat de dochters van de stad de dieren gaan drinken. En hij zit er bij de put. En dan vraagt hij heel concreet, heel specifiek, Gods leiding. Heer, als nou straks die meisjes komen, laat dan degene zijn aan wie ik vraag, mag ik wat water drinken? En die dan ook zegt, zal ik wat water voor je kamelen halen? Dat die het is. Nou ja, ik weet niet of jij zo specifiek durft te bidden. Ik durf dat niet zo goed. Maar je mag God toch niet op de proef stellen? En stel je voor dat het nou gewoon niet gebeurt. Wat dan? En om het nog wel dichterbij te brengen, misschien heb jij al wel zo vaak gebeden om een date. En werd het nooit wat. Ja, zo concreet bidden is wel een lastig, hè? En de plek van Isaac in de plannen van God was ook wel een heel bijzondere plek. En toch. Wat dit gebed in ieder geval laat zien, is dat je God heel vrijmoedig mag vragen om zijn leiding. Heer, wilt u me hierbij helpen? En wij sturen niet onze knecht, maar wij zoeken zelf. Maar Heer, wilt u mij dan helpen? Bij mijn zoektocht, bij mijn verlangens. Heer, wees erbij en laat wat van u merken. Je mag vrijmoedig aankloppen bij God. Bid. En je zult ontvangen. Zoek en je zult het zien. Ja, hoe precies, maar bid maar wel. Blijf kloppen. Betrek God bij je zoektocht. Dat is het tweede. Dan een derde. Ik heb hem al een beetje genoemd. Het derde punt is, kies bewust. Abraham was daar heel erg mee bezig. Geen meisje uit Canaan. Geen meisje uit Canaan. Want dan komt de voortgang van Gods plan in het gevaar. Dat moet dus echt niet. En dat is een rode draad in de Bijbel. Ook in het Nieuwe Testament. Dat je bewust je partner moet kiezen. En liefst ook met iemand die ook God dient. En Jezus volgt. Zoals Paulus het zegt. Je moet samen de kar kunnen trekken. Van het gezin. Ook op geloofsvlak. Zoals Rebecca iemand was die uit een omgeving kwam waar de woorden van God, nou ja, gehoord werden. Oké, dit is dus van de Heer. Hier gaan we in mee. Ik weet dat dit een gevoelig punt is. Omdat het in de praktijk natuurlijk gebeurt dat je als gelovige verliefd wordt op iemand die anders in het geloof staat. Of misschien niet gelooft. En ik weet ook wel dat het echt niet zo zwart-wit is dat mensen die niet geloven Kanaanieten zijn. Je kunt het op heel veel terreinen gewoon goed hebben samen en het met elkaar eens zijn. Dat kan gewoon. En als je het omdraait, trouwen met iemand die gelooft is geen garantie op geluk of succes of dat het goed gaat met eventuele kinderen. Dat weet ik ook heel goed. En toch wil ik gewoon maar doorgeven de richtlijn die de Bijbel daarover geeft. Dat je bij je zoektocht vooral open mag staan voor iemand met wie je samen de liefde van God kunt beleven. Dat zijn liefde de basis is voor jullie liefde. Kies bewust. En dat laatste. Zijn liefde is de basis. En dat zeg ik met name op het oog, met het oog op mensen die zeggen van ja, maar bij mij gaat het niet zo. Heel mooi voor Isaac, Rebecca, prachtig, love story, leuk hoor, maar bij mij niet. Ik heb tot nu toe geen geliefde gevonden. Ik heb al zo vaak gebeden, maar als ik mijn ogen open doe, zie ik nooit iemand aankomen. Dus niet. Zo'n verhaal over gebedsverhoring kan dan vragen oproepen. Of je kunt gewoon afhaken. Ik heb daar geen antwoorden op. Ik ga er ook niet dicht smeren met antwoorden. Ik ga daar straks wel voor bidden. Ik wil wel één ding zeggen. Wat me zo opgevallen is in dit Bijbelgedeelte. In dit Bijbelgedeelte gaat het over liefde. Ik zei al, dit is de eerste keer dat het woord liefde gebruikt wordt voor de liefde tussen man en vrouw. Maar het belangrijkste waar het in dit hoofdstuk over gaat, is iets anders. Dat is wat er in vers 27 staat, dat God zijn genegenheid en trouw laat zien aan Abraham en zijn familie. En die woorden, genegenheid en trouw, de vorige vertaling zei goedertierenheid en trouw, die kun je ook vertalen als Gods genadige liefde en zijn liefdevolle trouw. Genadige liefde en liefdevolle trouw. Het zijn woorden die in de Bijbel heel vaak gebruikt worden voor God. Die echt aangeven wie onze God is. Genadige liefde en liefdevolle trouw. En dat is het kloppende hart van dit Bijbelgedeelte. Dat God zegt, ik hou van jou. Ik ben genadig en goed voor jou. En ik ben trouw voor jou. En hou ik mee vol. Hoe het ook gaat, ik laat je niet los. Zo was God voor Abraham, voor Isaac. Zo is God voor mij, voor u en voor jou. En dat is toch echt de basis. Ook als het in jouw leven zo gaat dat er op het gebied van liefde en relaties pijn zit en gemis. Ik heb daar niet zo'n antwoord op. Maar ik weet wel, heel diep, dat God in zijn genadige liefde en zijn liefdevolle trouw er is voor een ieder van ons. Voor u en voor jou. En dat je daarop mag vertrouwen. En je daarop mag laten rusten. Dat geldt voor als je op zoek bent. Dat geldt ook voor als het moeilijk is geworden in het huwelijk. Of als het huwelijk is stuk gelopen. Met alle pijn die daarbij komt kijken. Alle vragen die daarbij komen. En ook alle gevoelens van tekort en schuld. Ook dan geldt dat de basis van ons leven, de genadige liefde en de liefdevolle trouw van onze God is. Laten we daarop bouwen. En dan kun je ook verder. Door het dal. God is genadig in zijn liefde en liefdevol in zijn trouw. En daarover gaan we nu zingen als antwoord op de preek met de woorden van Psalm 33, vers 2 en vers 8. Amen. Even een vraag in de zaal. Doen we nog iets over de Catharinenacht? Arjan, kom naar voren. Voordat we gaan bidden, zal Arjan ons iets vertellen over de Catharinenacht. Die gaat beginnen.
De Catharinenacht. Midden in de stad. Stilte, gebed en gesprek. Het is iets om heel dankbaar voor te zijn dat we na een aantal jaren stilte rondom de Catharinenacht nu toch weer van start gaan. Het is een gezamenlijk project van de parochie Sint Joris en Stichting Eindhoven Bout. Wie nog zich afvraagt wat we daar precies doen, zou nog eens een keer terug moeten luisteren naar de preek van Martin van een tijdje terug, waarin hij vertelde over een contact wat we daar gehad hebben met een meisje die daar toch wel een heel bijzondere ervaring bij had. En als ik nog even terugdenk aan wat we daar meegemaakt hebben. Er was een jongen die stond te luisteren naar het gezang van Laura Verboom. En een jongen met zijn armen helemaal vol geborduurd. Een jongen van de straat die vol ontferming stond te luisteren en zei van ja, met God heb ik niet zo heel veel. Maar als ik dit hoor, zegt hij, oh, dat raakt mij zo diep. En hij stond te huilen, zeg maar, bij het zingen van Laura. En dat was zo'n prachtig mooi moment. Wat we nu gaan doen is eigenlijk heel eenvoudig. Tussen de 10.000 en de 25.000 jongelui per weekend op Stratums End de gelegenheid bieden om in de kerk te komen en met hun pijn, hun verdriet, hun blijdschap hen bij God te brengen. Ze mogen daar een kaarsje steken en ze mogen daar met mensen die dat fijn vinden een gebed uitspreken. We hebben niet per se bemanning nodig, we hebben niet per se geld voor nodig, we hebben niet per se, nou ja, wat ook nodig. Het enige wat we wel nodig hebben, is dat u hiervoor bidt. Bidden dat God zijn engelen voor ons uit mag sturen en dat hij mensen in hun hart mag raken. Ik heb ook nog even een ander dingetje. Ik sta hier voor de Catharinenacht, maar ik sta hier ook voor nog wat anders. Dat is voor het vaste project. U heeft het dia gezien, daar staat heel veel tekst op. Een van de dingen die daarop staat is dat we op woensdagavond bij elkaar zouden komen. Dat is donderdagavond geworden. Iedereen is welkom. Je hoeft niet heel specifiek te vasten. Dat kan op allerlei manieren. Je kunt een periode zonder Facebook doen. Je kunt ook een periode zonder koffie doen. Dat mag je zelf invullen. Maar wat we in elk geval wel willen doen is het samen beleven. Els en ik zijn hier in elk geval en we zullen samen met jullie, iedereen die zich wil aansluiten, die tijd naar het Pasen, de uitbundigheid van Pasen, ingetogen bezinning hebben. En u bent er van harte uitgenodigd, jong en oud.
Nou, dat is mooi, hebben we in ieder geval een heel concreet gebedspunt gekregen. Ik wil in mijn gebed, in ons gebed, twee namen noemen. Aad Stierum en Barbara van der Leur. Waarin de afgelopen week allebei geopereerd en beide operaties zijn goed gegaan. Daar mogen we voor danken. Laten we samen gaan bidden. Ja, Heer, laat te alle tijden uw liefde ons leiden. En uw warmhartigheid dat u ons ziet en als u ons ziet dan met ons bewogen bent. Wie we ook zijn. Hoe we ook door het leven gaan. Dat als u naar ons kijkt, dat u dan vol genadige liefde en liefdevolle trouw naar ons omziet. Heer, zo willen we u vandaag danken en bidden. Heer, we danken u voor onze jongeren. Voor jonge mensen die actief of nog niet zo actief op zoek zijn naar een maatje, een geliefde. Heer, wilt u hen daarin zegenen. En hen ook zegenen met het vertrouwen, Heer, dat zij er mogen zijn. En dat het oké is met hen. Omdat u zo vol liefde naar hen kijkt. Want u zijn hier met de singles. Mensen die actief op zoek zijn. Ook bij hen waar het lastig is, waar teleurstellingen zijn. Hier wilt u hen bemoedigen. Heer, wilt u, ja, als dat in uw plannen past, ook bij hen dat moment geven dat ze opkijken en dan hun geliefde in de ogen mogen kijken. En als het anders gaat, Heer, wilt u dan hen bewaren voor vertwijfeling en hen hoop geven? Heer, wij willen u bidden, ook voor mensen die niet meer openstaan voor een relatie, omdat dat hoofdstuk voor hen hun gevoel is afgesloten, omdat het er nooit van kwam, of omdat het er geweest is. Heer, wilt u ook hen zegenen met uw vrede. Heer, wilt u zijn bij onze weduwen en weduwnaars. Met dankbaarheid over wat er was en het gemis dat nooit meer weggaat. Geef Heer uw troost alstublieft. We willen u danken, Heer, voor de gave van seksualiteit. We danken u, Heer, als we dat mogen vieren als een cadeau van u. We bidden er ook voor, Heer, als de seksualiteit bij ons pijn of vragen oproepen, of als het een macht is die ons boven het hoofd groeit en als er verslavingen zijn. Heer, wilt u ons zegenen en ons leiden met uw liefde, met uw geest. We willen u bidden, Heer, voor wie op het vlak van liefde en seksualiteit merkt: ik ben anders. Bij alle vragen die dat oproept, en bij de zoektocht die dat oproept, Heer, wilt u nabij zijn. We bidden u, Heer, voor wie het zwaar hebben in een relatie. Voor wie, zoals op een gegeven moment voor Isaac en Rebecca, ook het zoeken was en is en lastig is om elkaar vast te houden. Stuur ook dan alstublieft uw engel voor ons uit. Dat er hulp is. Goede gesprekspartners om samen verder te komen. En Heer, wilt u er ook bij zijn als het niet meer ging. Als ons huwelijk vastliep. Heer, wilt u ons dan ook geven dat we mogen leven vanuit die basis van uw genadige liefde en uw liefdevol trouw, waarop wonden kunnen genezen, waar schuldgevoel ook een plek mag krijgen en waar een nieuw begin ontstaat. Heer, zo bidden wij u voor liefde, voor relaties. Heer, we willen u bidden voor de wereld waarin we leven. Wilt u verder gaan, Heer, met uw plannen? Dat uw koninkrijk komt. Dat de schepping niet langer stuk gemaakt wordt. Dat mensen niet worden vertrapt en naar beneden geduwd. Dat oorlogen stoppen en geweld en haat ten einde komen. Laat uw rijk komen. Dan bidden we u ook met name, Heer, voor de situatie in de Oekraïne, met het breekbare bestand. Heer, laat het stand mogen houden. Geef vrede, Heer, geef vrede. Heer, we bidden u voor wie te maken heeft met ziekte, met herstel van ziekte. We mogen u met dankbaarheid noemen de namen van Aad Stierum en Barbara van Leur. Dank u dat u hem bewaarde en we bidden ook verder, Heer, om herstel en kracht. We danken u voor deze prachtige dag. We danken u ook voor mensen uit ons midden die deze voorjaarsvakantie kunnen genieten, ontspannen. Wilt u ook hen zegenen? Vader, zo bidden we u en we danken u. In de machtige naam van Jezus onze Heer. We willen u ook bidden, Heer, voor het werk van Stichting Eindhoven Bouwt en de Catharina-nacht. Heer, we hebben er net iets over gehoord en willen dat ook bij u brengen. Heer, dat u inderdaad mensen jonge mensen wilt leiden, dat ze een ontmoeting mogen hebben. Iets mogen proeven dat u er echt bent. Wilt u zo de komende Catharinenacht, komende zaterdag, leiden en zegenen. Zo bidden we u, Heer, in de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. We mogen onze gaven gegeven. Er wordt gecollecteerd. En als de kinderen dan terug zijn en de collecte is geweest, zingen we als laatste lied voor uw liefde, Heer Jezus. Dank u wel. Zoals in het begin al werd gezegd. Straks is er gelegenheid om nog even na te praten. Bij de koffie, maar ook met de voorganger en met Francine, onze ouderling. Hiervoor in de kerk, we verdwijnen straks eventjes voor gebed hier naar achteren. Maar daarna zijn we hier weer voor gesprek. We mogen als mensen op weg gaan met de zegen van onze God. Dat betekent dat Hij zegt, ik ben bij je en ik ga met je mee. De Heer zegene u en Hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve jullie vrede. Amen.